Psalm 1, vers 3. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard, zal niet bestaan waar het vrome volk vergaat. Psalm 1, vers 3. Lezen we samen uit Gods heilige en onfeilbaar woord, Ezechiël 9, vanaf het eerste vers. Daarna riep hij voor mijn oren met luide stem, zeggende: doet de opzieners der stad naderen, en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand. En zie, zes mannen kwamen van de weg ter hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En één man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinktkoker was aan zijn lendenen. En zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van de God Israëls hief zich op van de cherub waarop hij was tot de dorpel van het huis. En hij riep tot een man die met linnen bekleed was, die de schrijvers inktkoker aan zijn lendenen had. En de Heere zeide tot hem: ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide hij voor mijn oren: ga door, door de stad, achter hem. En slaat uw lieder oog verschonen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke het teken is. En begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen. Gaat heen en uit. En zij gingen heen en uit en zij sloegen in de stad. Het geschiedde nu als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel Israëls verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot en het land is met bloed vervuld. En de stad is vol van afwijking, want zij zeggen: de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom ook, wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen. Ik zal hun weg op hun hoofd geven. En zie, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lenderen de inktkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had. Tot zover. Zullen we samen vragen om zegen. Heer almachtige, heilige God in de hemel. Aan uw zegen is het alles gelegen. Daarom roepen wij u aan. Nadat wij uw woord mochten horen. Of u met uw Heilige Geest wil komen vanavond. Of u vanavond uw Heilige Geest wil paren aan dat woord. Het in wil brengen in de harten van de hoorders. Vanavond dat woord van recht en van genade. Dat woord van verzoening door voldoening. Dat woord van ontzaggelijk oordeel aan degene die niet in uw Zoon geloven. Dat woord van een poort die wijd open staat. En dat woord van een poort die gesloten is. Een poort die gesloten is en die maakt dat het vruchteloos is voor degenen die daar nog zullen willen ingaan. O Heer, zo heeft u ons vanavond met elkaar verzameld rondom uw woord en u heeft ons gezet in de eeuwigheid. Alsof de eeuwigheid zaken in de tijd neerdalen. Dood en leven. O God, geef ons in het spreken daar een indruk van. Dat deze zielen die hier vanavond gekomen zijn, op weg en reis zijn naar een eeuwigheid die nooit meer eindigt. Geef ons daar een indruk van, Heer. In het spreken en in het luisteren. Van die ontzaggelijke eeuwigheid die wacht. En geef ons tegelijkertijd kracht, Heer, om dat te dragen. Want wie zou dat zien en niet wenend uitroepen: wee mij. Want ik verga, wee mijn volk. Wie zou niet uitroepen met Jesaja dat ik een hutje had in de komkommerhof, om te bewenen de breuken der dochter mijns volks. Heere, geef ons maar dat wenen. Geef ons die breuk maar te beleven. Maar geef ons er ook direct bij. De kracht, want ons lichaam kan dat niet aan. Daarom, Heere, wij vragen u om de hulp van uw geest. In het spreken en het luisteren, help toch, Heere. Mogen wij vanavond wegvallen? Mogen onze gedachten rustig worden? Mag de vrezen wijken? Wilt u ook bij de hoorders geven dat al die gedachten die ze meegenomen hebben, al die zorgen uit het dagelijkse leven, misschien nog wel met de gedachten bij thuis, hoe ze het achter hebben gelaten. Maar Heere, mogen wij de onzen die achterbleven in uw handen leggen. En ons samen geheel richt op uw woord. Zorg voor hen en zorg voor ons, Heer. Om Jezus wil. Amen. de vorige keer gehoord hoe Bunyan ontstekende dat Christen op de reis vanaf het kruis een aantal ontmoetingen had. We hebben met elkaar nagedacht over de vraag, wat is het grote onderscheid tussen degenen die daar lagen te slapen in het gras, degenen die daar over de muur geklommen waren, wat is het grote onderscheid tussen Christen en die mensen? De vorige keer is het licht met name gevallen op het onderscheid dat degenen die daar lagen te slapen of over de muur klommen, die hadden geen mantel aan zoals Christen. Ze waren niet door het poortje gegaan, maar over de muur geklommen. We hebben gehoord hoe Christen ze heeft gewezen op nog een heel belangrijk aspect. Hij zei, daarboven heb ik nog een merkteken aan mijn voorhoofd, waarop u misschien nu niet gelet hebt, maar dat een van degenen die met mijn heren op het nauwst bekend zijn, mij daar gezet heeft. Op de dag toen de last van mijn schouders viel. Een groot onderscheid. Het grote onderscheid tussen degenen die zalig worden en degenen die verloren gaan. Is dat teken aan het voorhoofd. Het merkteken aan het voorhoofd. Als we dan ietsje terug zouden bladeren in het boek. En we komen nog even terug bij het kruis. Hoe Christen daar gestaan heeft. En daar drie mensen, drie gedaanten op hem afkwamen, dan lezen we daar het volgende. Nu werd Christen zeer vrolijk en uitermate verheugd. En met een blijmoedig hart jubelde hij. Hij heeft mij vrede gegeven door zijn lijden en het leven door zijn dood. Hierna stond hij enige tijd stil om te zien en zich te verwonderen, want hij was erover verrast dat het aanschouwen van het kruis hem zo van zijn last kon ontdoen. Hij aanschouwde het kruis nog eens en nog eens, tot eindelijk een vloed van tranen over zijn wangen stroomde. Zo staande, aanschouwende en wenende, zag hij drie blinkende personen tot hem komen, die hem groeten met deze woorden, vrede zij u. De eerste zei tot hem, uw zonden zijn u vergeven. De tweede trok hem zijn oude, vuile klederen uit en bekleedde hem met andere klederen. En de derde zette een merkteken op zijn voorhoofd en gaf hem een rol waaraan een zegel hing, die hij tijdens zijn loop moest inzien en daarna aan de hemelpoort moest overgeven. Daarop gingen zij weg. Christen sprong wel driemaal op van louter vreugde. Tot zover wat Bunyan beschrijft van de gebeurtenis daar bij het kruis, dat hij een teken kreeg aan zijn voorhoofd. En de vraag is dus vanavond weer, wat heeft Bunyan ons willen leren met dit teken? Wat heeft het ons te zeggen? En ik denk dat twee plaatsen in de Heilige Schrift ons daar meer over kunnen vertellen. De eerste is Ezechiël 9. Wat we zojuist met elkaar hebben gelezen. En de tweede is Openbaring 7. Openbaring 7, waar staat, beschadigt de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Wat we in Ezechiël lezen over een verzegelen, een teken aanbrengen aan het voorhoofd, dat lezen we ook in Openbaring. Ik zou vanavond graag met elkaar stil willen staan bij die betekenis van dat teken aan het voorhoofd. Als we dan even teruggaan met elkaar naar het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben, Ezechiël 9. U mag dat er wel bij nemen eventueel. Dan begint Ezechiël 9, het eerste vers, met het woordje daarna. Daarna, dus dat wijst ons terug naar Ezechiël 8. Daar is iets gebeurd waar nu op teruggegrepen wordt. Dus voordat we in Ezechiël 9 met elkaar kunnen gaan nadenken over de vraag, wat is dat teken nou aan dat voorhoofd waarover gesproken wordt, zullen we dus eerst terug moeten naar Ezechiël 8. Dit zijn van die cruciale dingen, hè, in het Bijbel lezen, dat u dat goed begrijpt. Als je zo'n hoofdstuk begint te lezen en er staat daarna, dan weet u, dan moet ik dus niet dat gaan lezen, maar is wat ervoor staat. Om te begrijpen wat dit te betekenen heeft. Als we dan in Ezechiël 8 met elkaar beginnen en we lezen zo even het eerste en het tweede vers. Het geschiedde nu in het zesde jaar in de zesde maand, op de vijfde der maand als ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand des Heeren Heeren daar over mij viel. Toen zag ik en zie, een gelijkenis als de gedaante van vuur. Van de gedaante zijn lenden en nederwaarts, dus vanaf zijn middel tot aan zijn voeten was vuur, en van zijn lenderen zijn middel en opwaarts als de gedaante ener klaarheid, als de verven van hasmal. Dus Ezechiël die ziet daar een persoon die voor een gedeelte uit vuur bestaat en voor een gedeelte uit klaarheid. De kanttekening die geeft ons direct al duidelijk weer wat dit betekent. Het vuur, zeggen de kanttekenaren, betekent Gods wraak. Gods rechtvaardige gramschap die ontstoken was tegen de Joden en hun goddeloosheid. Dus de onderste delen van deze persoon die we zien, dat vuur is Gods recht. Gods rechtvaardig oordeel. En het tweede deel, vanaf de lendenen tot aan het hoofd, wat klaar was, betekent volgens de kanttekenaren Gods majesteit en zijn aangename vriendelijkheid jegens degene die met een gelovige eerbied zijn woord aannemen. Dus Ezechiël ziet hier God in zijn recht en God in zijn genade. In één persoon. Het is ontzettend. Gods recht, waardoor hij zondaren, goddeloze, rechtvaardig oordelen moet. En tegelijk in één persoon Gods vriendelijkheid, Gods aangenaamheid, jegens degenen die met een gelovige eerbied zijn woord ontvangen. Genade door recht. In één persoon, dat is wat Ezechiël ziet. En dan in het derde vers, dan lezen we dat deze persoon, dat is God, Ezechiël bij de haren zijn hoofd neemt. En in de geest hem voert en brengt in Jeruzalem. Bij de poort van het binnenste voorhof. En daar ziet hij iets. Bij de poort van het binnenste voorhof, daar staat een beeld der ijvering. Kanttekeningen zeggen, daar staat een Baalbeeld opgericht. God brengt zijn knecht Ezechiël in Gods huis, in de tempel. En wat ziet hij daar in de tempel? Een beeld, de Baal. Een beeld der ijvering, de kanttekeningen zeggen, een beeld wat God tot ijver, tot toorn verwekt. Waarom? Het Baalbeeld werd aangebeden als zijnde de God van het weer. Dus de mensen bogen daar in Gods tempel voor de Baal om hem te vragen of er geen onweer hoefde te komen, of er wel regen mocht komen, niet te veel regen enzovoorts. De schepper van hemel en aarde werd in zijn eigen huis veracht en versmaad, omdat ze in zijn woning de Baals dienden. De Baal werd ook aangebeden als de oorsprong van het leven. Dus daar gingen verbondskinderen, Joden, in Gods tempel door de knieën, om de Baalbeelden te danken dat ze mochten leven. Dank u wel, Baal, dat u mij het leven hebt gegeven. De Baal werd daar ook geëerd en aanbeden om de vruchtbaarheid. Als je kinderen wilde, dan ging je naar de Baal in Gods tempel om te vragen om een kind. En als laatste werd de Baal ook aangebeden als de oorlogsgod. Dus als je een oorlog te voeren had, een strijd te strijden had, ging je in de tempel voor de Baal op de knieën. Help ons alstublieft, Baal. Wat een schending van God. Want in wiens handen zijn de golven en de winden en de regen toch in de handen van God, onze schepper? In wiens hand is het leven? Wie heeft ons het leven gegeven? Dat is toch God, niet Baal? Wie is het die de onvruchtbaar in een huisgezin zet? Dat is toch God, niet de Baal? En wie is het die zegt, ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn? Dat is toch God en niet de Baal? En dat gebeurde daar. Ezechiël wordt daar in de tempel gebracht. En door deze God die rechtvaardig en barmhartig is, wordt hij gewezen op dit vreselijke wat daar in de tempel gebeurt. Als je naar het vijfde vers gaat, daar lezen we dat God dan Ezechiël brengt bij de plaats waar het brandofferaltaar stond. Het brandofferaltaar waar de gerechtigheid van Christus wordt afgebeeld. De verzoening door voldoening. De verzoening door het bloed van Christus. Dit was weggehaald. En er was een beeld opgericht. Een gesneden beeld. Christus uit de tempel. En een beeld in de tempel. Ontzettend. En dan leest u in het zesde vers. Mensenkind, ziet gij wel wat ze doen? Wat een grote gruwelen Israël hier doet. Opdat ik van mijn heiligdom verre wegga. Van mijn heiligdom. Mijn huis. Mijn tempel. Daar worden zulke afgoden gediend dat God zegt, nou moet ik uit mijn tempel weggaan. Ontzettend. Dan verder kijken in dit hoofdstuk. Bijvoorbeeld in het tiende vers. Dan zien we in een andere kamer in die tempel dat de Joden, de geestelijke leidslieden, in die kamers op de muren schilderingen hadden gemaakt van kruipend gedierte. En die aanbaden ze, zoals de Egyptenaren deden. Waar ze uitgeleid waren. God had al die Egyptische goden tot schande gemaakt. Zodat de farao zelfs moest zeggen, de Heere is God. En nou zijn deze verbondskinderen de goden van de Egyptenaren aan het aanbidden. Kruipend gedierte. Ontzettend. Ontzettend. In het twaalfde vers lezen we dat met name de oudsten van het volk dat deden. De geestelijke leidslieden. Degenen die de leiding hadden over het volk. Over het volk van God. Zij waren bezig in die binnenkamer. En dan lezen we in het 14e vers dat de vrouwen de Tammuz beweenden. En de Tammuz was een god, een afgod. We moeten goed luisteren, dat is zeer indrukwekkend. Het was een afgod die werd afgebeeld als een herder. Een herder met een kudde en met een staf. En deze afgod die zorgde ervoor dat het goed ging met je schapen en met je kudde enzovoorts. En deze afgod, daar was de mythe bij dat hij ieder jaar stierf en ieder jaar weer opstond. En die vrouwen hier, die zijn nu de Tammuz die nu op dit moment weer een keertje gestorven is, aan het bewenen. De goede verstaander begrijpt waarom dit zo erg is. Dit is echt satanisch. Een soort aftreksel van het beeld van de ware goede herder. Van Christus die zorgt voor zijn schaap. Van Christus die sterft en weer opstaat. Maar daar waren deze vrouwen, deze verbondskinderen niet meer mee bezig. Ze waren de afgod aan het bewenen. Ach, toch onze afgod is gestorven. Vreselijk, vreselijk. God heeft het gezien. Nog erger, in het 16e vers lezen we dat er mannen staan die met hun achterste leden naar het heilige der heiligen staan. De Joden moesten altijd in de richting van het heilige der heiligen bidden. Want daar woonde God. tussen de cheruben. Maar deze mannen staan, deze Joden, verbondskinderen, met de rug naar het Heilige der Heiligen. De zon te aanbidden. Ontzettend. Ontzettend. En dan in het 18e vers zegt de Heere: mijn oog zal niet verschonen. Ik zal niet sparen. Hoewel ze straks voor mijn oren met luide stem zullen roepen, nochtans zal ik hen niet horen. God gaat met zijn oordeel komen over dit vreselijke, afgodische Israël. Dat is de inleiding. En dan komen wij hoofdstuk 9 daarna. Na dit beeld riep hij voor mijn oren met luide stem. Dat is God. Die riep met luide stem voor de oren van Ezechiël: doet de opzieners der stad naderen. En elk een met zijn verdervend wapen in de hand. En toen ik dit aan het voorbereiden was, vond ik dat heel indrukwekkend. Want wat zijn deze opzieners nou eigenlijk? Kijk u maar mee. In de kanttekening. De opzieners bij 4. Dat zijn degenen die opzicht hebben. Versta zekere heilige engelen. Die van God als opzieners der stad gesteld waren. Want over landen, volken en steden worden zij van hem verordend. Niet alleen om dezelfde te bewaren, maar ook om die te straffen. Onze kanttekenaren zeggen dus: hier hebben we te maken met vorsten of regeerders of knechten. Dat zijn engelen van God. En onze kanttekenaren zeggen: iedere stad, ieder dorp, ook Alblasserdam, heeft van God engelen verordend gekregen. Om over Alblasserdam te waken. Moet je eens voorstellen. Die engelen zijn ook hier. Ook in de woonplaats waar u woont heeft God engelen verordend als opzieners om de stad te bewaren, maar ook om op Gods wenk de stad te straffen. Nu begrijpen we opeens waarom er in Colossenzen 1 staat dat alle dingen door hem geschapen zijn, de zienlijke, de onzienlijke dingen, de tronen, de heerschappijen, de overheden, de machten. God regeert ons dus, ook ons leven, ook ons dorp, onze stad, door middel van engelen. En deze engelen worden hier over Jeruzalem geroepen. Doet de opzieners der stad naderen. Doet de engelen naderen. Elk met zijn verdervend wapen in zijn hand. En zie, 6 mannen. Blijkbaar waren er 6 opzieners over de stad Jeruzalem. Kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden. Elk een met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En dan komt het. En 1 man in het midden van hen, dus 3 en 3. In het midden van hen een man met linnen gekleed. En een schrijvers inktkoker was aan zijn lenderen. En zij kwamen, 7 dus, 3, 3 en 1. En zij kwamen en stonden bij het koperen altaar. 1 man zonder verdervende wapen. 1 man niet gekleed in, laten we zeggen, in oorlogstenue, maar gekleed in het linnen, het priesterkleed. Enige wapen wat deze man heeft is een inktkoker en een pen. Misschien weten de kinderen wel, wie is die man? Wie is die 7e man? In dat linnen gewaad. De Heer Jezus Christus. 3 engelen, waarvan 1 er in staat is, dat weten we, 185.000 Assyriërs te doden. 1. Daar 6 van. En daartussen de Zoon van God in het linnen gekleed. Daar staan ze. En dan lezen we in het derde vers. En de heerlijkheid van de God Israëls hief zich op, steeg op van de cherub waarop hij was. Dat weten de kinderen ook wel, hè? In het heilige der heiligen stond de ark. En op die ark stonden twee cherubs met vleugelen. En in dat psalmversje wat jullie wel kennen, daar zingen we dat hij tussen de cherubs woont. En zijn grootheid toont. Daar in het heilige der heiligen tussen de vleugelen van die engelen woonde God. En hier zien we dat God zich losmaakt van die ark. Losmaakt van die cherubs waarop hij was. En hij beweegt zich tot de dorpel van het huis. Tot de dorpel van de tempel. Ontzaggelijk spannend. Kanttekeningen zeggen, God gaat hier als het ware verhuizen. Hij woont daar in het midden van zijn volk. Maar ze hebben het zo bond gemaakt en zo vreselijk gezondigd. God gaat weg. Van de ark. Van tussen de cherubs. En hij gaat staan op de dorp. Heel indrukwekkend. Je zou denken, God is het zat. En in één keer is hij weg. Maar nee. Hij gaat op de dorpel staan. Hij geeft nog tijd. En dan, het vierde vers. Terwijl hij daar staat op de dorpel, geeft hij bevel. En de Heere zeide tot hem, de Heere met kapitale letters, God, zeide tot hem met een hoofdletter, de Heer Jezus, de man met het linnen. Ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem. En teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. God staat op het punt om weg te gaan, maar hij wacht. Hij zendt voor dat die zes verderfengels moeten gaan slaan, die man in het linnen. De stad in. Jeruzalem in. Om de voorhoofden te gaan tekenen. De voorhoofden te gaan verzegelen. Ik heb daarna over nagedacht. Wat zou dat teken nou zijn? Wat is nou dat teken wat hier de man in het linnen, de Heer Jezus, aan de voorhoofden van die mensen in die stad moet aanbrengen? Als je dan kijkt in de grondtaal, daar zie je staan in het Hebreeuws. Het woordje voor teken is tam. Dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Er staat letterlijk, breng een tam aan, een teken. Breng de laatste letter van het alfabet aan op de voorhoofden van degenen die zuchten. En de tam was in die tijd, dat is in de tijd veranderd van vorm, maar in die tijd de vorm van een kruis. Breng het kruisteken aan op de voorhoofden van degenen die zuchten. En wie het teken van het kruis aan zijn voorhoofd heeft, zal niet verderven. Hetzelfde teken, daar horen we zo meteen nog iets meer over, zien we in het Nieuwe Testament, in Openbaring. Ook daar zijn engelen gezonden om het oordeel te doen uitgaan. Maar voor ze dat mogen doen, moeten weer de gelovigen getekend worden aan hun voorhoofd. En daar heeft het nog een wat diepere betekenis, want in de Romeinse tijd hadden alle slaven het teken van hun meester aan hun voorhoofd. Je kon bij een slaaf direct zien van wie die was. Het teken van zijn eigenaar, het teken van zijn meester aan zijn voorhoofd. En dat is ook de betekenis hier in Ezechiël. teken degenen die van mij zijn. Het teken aan het voorhoofd van degenen die de koning Jezus dienen en volgen en toebehoren. Die het van harte belijden dat ik met lichaam, mijn ziel gekocht ben. Met lichaam en ziel het eigendom van Christus ben. Ik ben van u, teken maar hoor heren, maak het maar zichtbaar voor alle mensen. Ik ben van u. Ik wil van ganser harte de uwe zijn. Teken maar. Het teken van het kruis. Paulus schrijft hier ook iets over in 2 Korinthe 1 vers 22. Die ons ook heeft verzegeld, zegt hij daar. En de kanttekeningen zeggen dan, dat is, als met het opdrukken van een zegel verzekerd van onze gemeenschap met Christus, van onze aanneming tot kinderen, van ons erfgenaam zijn van God. Wie dit teken heeft, behoort Christus toe. Wie dit teken heeft, heeft gemeenschap met Christus. Wie dit teken heeft, is een kind van God. Wie dit teken heeft, zal de eeuwige zaligheid erven. Wie het niet heeft, komt om. En dan, als we nog even teruggaan naar dat vers. Dat teken moet worden aangebracht op de voorhoofden der lieden die zuchten. Dat is heel opmerkelijk, hè? Dus we lezen niet alleen dat er mensen moeten worden verzegeld, maar dat zijn ook hele specifieke mensen. Ook duidelijk kenbaar aan hun gedrag. Namelijk, ze zuchten en ze roepen uit. En als we dan met elkaar nagaan wat Paulus daarover schrijft in Romeinen 8. Als je dat erbij zou zoeken, dat hoeft nu niet hoor, ik zal dat voorlezen. Maar dan zie je daarboven in de meeste van onze Bijbels een titeltje, drievoudig zuchten. De zuchters die hier getekend worden, die worden door Paulus ons voorgesteld als zuchters om drie redenen. De eerste reden vinden we in Matteüs 5 vers 12. Uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. De eerste reden waarom deze die getekend worden zuchten, is omdat ze vervolgd worden. Op een andere plaats in de Bijbel staat dat deze zuchters altijd de doding van Christus in hun lichaam omdragen. Ze zuchten omdat ze, herkenbaar dat ze zijn aan dat teken, van allen gehaat zullen worden. En altijd de doding van Christus omdragen totdat uiteindelijk iemand de ultieme poging doet en je doden. Als God het toelaat. En daarom zuchten ze. Omdat het een weg van lijden is. Wie dat teken aan zijn voorhoofd heeft, lijdt verdrukking. Tweede vorm van zuchten die Paulus ons in Romeinen 8 voorhoudt, is het zuchten van het verlangen. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij zelven, zeg ik, zuchten in onszelf. En waarom dan, Paulus? Verwachtende de aanneming tot kinderen. Tweede waar je deze mensen die getekend worden aan kunt herkennen, is dat ze zuchten van verlangen naar vader. Zuchten van verlangen naar het vaderhuis met de vele woningen waarvan de meester gezegd had, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Zuchtend van verlangen. Zuchtend van uitzien totdat ik kom. Want als ik uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder tot u. En zal u tot mij nemen. En dan zult ook gij zijn waar ik ben. En daar verlangen ze naar. En daar zuchten ze naar. Kom Heer Jezus, kom. Dat eindigt ook Openbaring mee. Hè? Ja, ik kom haastelijk. Amen. En dan ja, kom Heer Jezus. Dat is het zuchten. waar u ze aan kunt kennen. Dus ja, zuchten van de benauwdheid, van de vervolgingen, maar ook zuchten van verlangen. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Zuchten. En het derde. Zuchten vanwege het lichaam der zonde en des doods. Zuchten van verlangen. Wanneer komt die dag dat ik van dit zondige lichaam verlost mag worden, deze tabernakel af mag leggen en ongehinderd u mag dienen zoals u het waard bent. Het zuchten wat Paulus ons laat horen in Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van dit lichaam der zonde en des doods? Dat zucht, dat zijn de zuchters. Maar in het bijzonder in dit gedeelte zijn het degenen die aan dit zuchten te kennen zijn. Dat het zo verdriet doet welke ongerechtigheden en welke zonden er leven in de stad. Dan moeten we onmiskenbaar denken aan Lot. Hoe Lot zijn rechtvaardige ziel kwelde in Sodom. Het is een kwelling voor Gods kinderen om op deze wereld te zijn, als ze op hun plek zijn. Het is een kwelling om al die zonden, al die ongerechtigheden te moeten zien van buiten en van binnen. Dat doet ze zuchten. En deze zuchters worden getekend aan het voorhoofd. En als dat gebeurd is, als deze man in het linnen zo uitgaat om de zuchters, de steuners, de klagers die het niet meer weten, niet meer kunnen te tekenen, dan staat er in het vijfde vers, maar tot die andere zes, drie en drie engelen, zeide hij voor mijn oren, ga door, door de stad, oplet hè, achter hem. Dus de man in het linnen gaat de stad door om de zuchters te tekenen. En die zes engelen worden geboden om achter hem aan te gaan door de stad en te slaan. Wie niet getekend wordt, wie niet getekend wil worden, wordt geslagen. U liet er oog verschonen niet. En spaart niet. Dat is Psalm 2. Vreest zeer een macht. Dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon. Kust de man in het linnen. Eer u zijn toorn verdelgt voor aller ogen. Als u hem niet wilt, als u zijn tekening weigert, als u zegt, ik wil uw eigendom niet zijn, ik wil uw slaaf niet zijn, ik wil u niet volgen, ik wil het kruis niet vrolijk dragen, dan zal hij u op uw weg tot stof doen wederkeren, wanneer zijn wraak, dat zijn die engelen, getergd door uw gedrag, door uw ongeloof, u onverhoeds, onverwacht, zou door haar gloed verteren tot staving van zijn lang gehoond gezag. Indrukwekkend. Dus even terug. Ontzaglijk veel zonde in die tempel en in die stad. God die zich losgemaakt heeft van de ark, op de drempel staat om te vertrekken. En dan toch die grondeloze liefde van God dat hij zijn zoon zendt en zegt, voor jullie zes het oordeel gaan uitvoeren. Eerst de man met het linnen, eerst de man met de inktkoker. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Niet door die verderfengelen zou worden gedood, maar leef. Het is een risico. Het is echt een risico om u neer te zetten ook vanavond. Daar waar de man met het linnen de rijen doorgaat. Vanavond gaat de man met het linnen de rijen door. En wordt u de vraag gesteld, welke koning wilt u dienen? Wilt u zich laten tekenen door het teken van koning Jezus? Wilt u hem volgen? Door kwaad gerucht, door goed gerucht. Bent u bereid om alles te verlaten en hem te volgen? Zo niet, dan volgt in de kielzog van deze man in het linnen de verderfengel. Dat is de spanning. Vandaar waar het evangelie klinkt. Het is geen middelmatige zaak. Het is niet, nou ja, vanavond mooi woord hoor, een evangelie en jongen, prachtige. Nou ja, als u zich vanavond niet bekeert, volgt de verderfengel. Dood de oude en de maagd. En de kinderkens en de vrouwen. Tot verdervens toe. Maar. Genaakt aan niemand. Op de welke het teken is. Raak mijn oogappels niet aan. Raak hen die getekend zijn aan hun voorhoofd. Niet aan. Maar de anderen wel. Vers 7b, en zij gingen heen en uit en zij sloegen in de stad. En het geschiedde nu als zij hen geslagen hadden en ik, zegt Ezechiël, overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide, ach heren, heren, zult gij al het overblijfsel Israëls verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Heere, Heere, zullen dan al degenen die hier vanavond binnenkwamen, die eerlijk moeten zeggen tussen God en hun hart, ik ben niet bekeerd, ik ben niet verzoend, ik heb dit teken niet aan mijn voorhoofd. Heere, Heere, zullen ze allemaal sterven, zullen ze allemaal verloren gaan? Ziet u de bewogenheid van Ezechiël? Dat tekent weer de ware dienaar van het woord. Een bewogenheid met zielen. Zelfs met zielen die in de tempel een Baalbeeld hebben opgericht. Toen zeide hij tot mij. De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot. En het land is met bloed vervuld en de stad is vol van afwijking. Want zij zeggen, dan komt het allerergste. De Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Nou, misschien zit er vanavond wel iemand zo. Die zegt, weet u, ik doe heel veel dingen die niet mogen. Ik doe heel veel zonden die niemand weet. Maar weet u, God ziet het toch niet. Tenminste, dat denk ik. Dat is hier een reden voor God om het oordeel uit te gaan gieten. Is dat niet de toestand van ons land? Dat niet de toestand van ons volk? Wie is God? Zegt ons land toch? Wie is God dat we hem zouden dienen? Zegt onze regering. Wie is God dat we zijn woord serieus zouden nemen? Zegt het grootste deel van de kerk in ons land. Ik doe niet dat te schelden, maar dat is echt waar. Alle kerken waar vroeger de oude waarheid gepreekt werd. Het grootste deel van alle hervormde kerken in ons land. In al die dorpjes. Al die prachtige oude hervormde kerken. Waar vroeger het woord der waarheid klonk. Klinkt nu een onzinverhaal. Echt waar. Een beetje ethisch. Een beetje ja, nee, ontzettend, maar niet Gods woord meer. Maar de Heer ziet het toch niet, joh. Sterker nog, er zijn predikanten in ons land die geloven niet eens in God meer. Ons koningshuis, de huwelijken werden ingezegend door een predikant die zelf niet eens in God gelooft. De Heer ziet het toch niet. Sterker nog, hij bestaat geen eens. Dit is God zo tarten, zo tergen, dat hij komen moet. Op zulke praat komt hij. Dan is afgoderij, raar gezegd, nog minder erg, maar als een volk unaniem gaat uitspreken, God bestaat toch niet, God ziet het toch niet, dan komt hij om te tonen wie hij is, om zijn almacht te tonen. En is dat niet de situatie in ons land? Staat God niet al op de dorpel om weg te gaan? Zendt hij nog één keer, nog enkelen van zijn dienaren uit, om als herauten van deze man in het linnen het volk nog door te gaan, dat er nog velen zouden mogen worden toegebracht en door dit teken verzegeld zouden mogen worden? En zit daar dan niet al heel dicht achter de verderfengel, het oordeel van de verwoesting? Ik vrees daarvoor. En dan gaat die man in dat linnen, gaat dat heilig evangelie nog rond. Maar zelfs, in de context van dit verhaal, is dat nog iets groots. Hè? Komt bijna die verwoesting en dan toch nog die man in het linnen. Maar ook dat heeft helemaal geen smaak meer in ons land. Evangelie, mogelijkheid van zalig worden, ja. Zegt niks meer. Konden we eens zien dat er 6 verderfengels achteraan liepen. 185.000 Assyriërs in 1 nacht door 1 engel. Moet eens uitrekenen. Wat 6 van zulke kunnen. In 1 nacht. Dan vers 11. En zie, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lenderen de inktkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden hebt. Ze zijn allemaal getekend. En dan sla ik even wat over. Dan wil ik eerst nog even met u kijken naar wat er dan gebeurt met God. Die daar eerst tussen de cherubs op de ark was. Die toen, zoals we lazen in Ezechiël 9 vers 3, zich ophief en tot het dorpel van het huis ging. En daar wachtte totdat die man met die inktkoker rondgegaan was. En nu is hij rondgegaan en is teruggekomen, heeft bescheid gegeven en gezegd: het is geschied. En dan lezen we in Ezechiël 10 vers 4. Een tweede stap. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de cherubs op de dorpel van het huis. Nu heft zich de heerlijkheid van God weer op. Nu vanaf de dorpel. En het huis werd vervuld met een wolk. En het voorhof was vol van de glans der heerlijkheid des Heren. Hier verplaatst zich de heerlijkheid van God. Eerst vanaf de ark naar de dorpel. Nu naar het voorhof, het binnenste voorhof. Het voorhof, het dichtst bij het tempelgebouw. Wel al erbuiten. Daar gaat hij staan. Daar gaat hij weer staan. Opdat de mensen het zouden zien. God is aan het vertrekken. Hij gaat ons verlaten. Maar zij bekeren zich niet. Dan in Ezechiël 10 vers 5 komt hij weer in beweging. Het geruis van de vleugelen der cherubs werd gehoord, verplaatste zich weer tot het uiterste voorhof. Dat is het voorhof der heidenen, het laatste voorhof om de tempel. De allerlaatste plaats voordat God echt weg is uit de tempel. En dan Ezechiël 11 vers 23. Het is ontzettend. Toen hieven de cherubs hun vleugelen op en de raderen tegenover hen. En de heerlijkheid van de God Israëls was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heren rees op, weer omhoog. Van het midden der stad, waar dus die voorhof der heiden is. En stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Hier is God uit het heilige der heiligen. Van de dorpel, van de binnenste voorhof, van de buitenste voorhof, uit de stad, op de berg. God weg, uit de tempel. God weg, uit Jeruzalem. En dan? Ontzettend. En weet u, mijn vrienden, ik zeg dat echt uit liefde. Is dit niet het grote probleem in onze dagen? Als we de geschiedenisboeken opslaan, hè, hoe God gewerkt heeft in ons land, of in Schotland, als we lezen van Rutherford, van Whitefield, van mannen die predikten, waar duizenden tot bekering kwamen, was God toen niet op de ark, in dat volk, in Schotland, in Nederland? Als we dan lezen dat er periodes op volgden waarin nog wel veel kinderen van God waren, maar er nog maar weinig toegevoegd werden, alsof God zich losgemaakt had van de ark en op de dorpel was gaan staan. Als we nu onze tijd bezien, eerlijk bezien, waar is God dan? Waar is God dan? Binnenste voor? Buitenste voor? Of al weg? En weet u wat zo ontstellend gevaarlijk is? Omdat God misschien in ons land er nog wel is. Misschien in de buitenste voorhof. Daarom roemen we allemaal. En zeggen we, de Heere is er nog hoor. De Heere werkt nog hoor. Die wordt nog bekeerd. Die wordt nog bekeerd. Dus vrede, vrede, geen gevaar. En niemand heeft in de gaten hoe hij zich meer en meer aan ons onttrekt. Ons overgeeft aan onze eigen gedachten. Ons overgeeft aan talloze dwalingen. En daarom vanavond, laat ons wederkeren tot deze Heer. In Schotland waren ze gewoon, hè, om in tijden dat ze voelden dat Gods werking en Gods geest zich ging terugtrekken, dan maakten ze met elkaar als volk, als edelen, als predikers, als gemeenten een verbond met God. Dan organiseerden ze boetedagen om God hun schuld te belijden. Gingen ze met God in een verbond, wij en onze kinderen, wij zullen de Heere dienen. Ondertekenden ze letterlijk. En je leest het in de geschiedenisboeken, hoe God dan weer wederkeerde, als het ware zijn plaats weer innam tussen die cherubs, de stoel van de genadestoel, de ark weer beklom. En de grote wonderen gebeurden. Dit soort verbonden. Ik heb met de potentaten een vast verbond gemaakt. Dat verbond tussen God en Oranje is de reden dat Nederland überhaupt bestaat.
Wat hadden wij kunnen zijn tegenover de Spanjaarden? We waren niks, zo'n landje. Maar het verbond met God maakte dat we onoverwinnelijk waren. Heel Europa vreesde voor Nederland vanwege de God van Nederland. En daarom, mijn vrienden, laat ons wederkeren tot deze Heer. Weg met die walgelijke zelfgenoegzaamheid. De Heer is nog in onze kerk, hoor. Want we hebben dit nog en dat nog en dat nog en dat nog. Nee, eerlijk zijn. Wij hebben God zo op het hoogst misdaan. Wij, ik en jullie en onze vaderen, we zijn zo van het heilspoor afgegaan. Dat we God zo tot toorn verwekt hebben. Dat hij steeds meer is gaan wijken. Maar de ellende is, we missen hem helemaal niet. We missen God helemaal niet. In onze gezinnen niet. In onze kerk niet. We kunnen het eigenlijk best met de Heer stellen. Tot hij straks weg is. Dan breekt de tijd aan en denk er nou om. Tot openbaringen. Dat ze de waarheid zullen zoeken en niet zullen vinden. Nu in door de weekse diensten, de beste leraars zitten met 20, 30 mensen in de kerk. Want wie heeft de zin om God te zoeken? Wie heeft de zin om zijn woord te horen? Maar straks als die weg is, zullen ze roepen, schreeuwen. Waar is God? Waar zijn de dienaren van het evangelie die hij zond? Zijn weg, u wilde niet horen. U zult de waarheid zoeken. Je wilt de waarheid met goud betalen. Maar ze is er niet meer. Daarom zou ik wensen dat we met elkaar, met deze woorden, in onze binnenkamer mochten gaan. Op onze knieën mochten gaan. Met onze vrouwen, met onze kinderen. Als gemeente. Om verbonden met God te maken. Kleine verbonden, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Kleine verbonden in families, wij met onze vader en moeder, met onze broers en zussen, wij zullen de Heer dienen. Kleine verbonden als gemeenten, wij met elkaar zullen de Heer dienen. Kon het zijn? Een verbond als land, een nationaal verbond met God. Wij zullen de Heere dienen. Wie weet. God mocht zich wenden. Hij mocht zich omkeren. En terugkomen. Wie weet, hij mocht zich wenden. En weer Whitefields. En Spurgeons. En vult u ze maar in. Zenden. En hij zou zijn geesten weer aanparen. En er zouden weer duizenden mensen tot bekering komen. En een ieder zou het mogen zien. Hoe zou dat zijn? God werkt weer in Nederland. Hij is wedergekeerd. Weer iets van die Pinkstergeest. Jongelingen zullen dromen dromen. Gezichten zien. Kleine kinderen, waar God in werkt. Jonge mannen, die hun leven willen geven voor Gods dienst. Vrouwen, die hun gaven ten dienste willen stellen voor de gemeente, voor hun naasten. Dat het woord weer rijkelijk onder u en in u zou mogen wonen. Hoe zalig zal dat zijn, tot de dag komt. Dat God met zijn oordelen komt, zoals we dat lezen in Openbaring. Openbaring 7. Dan gaat God ook daar met vier engelen het oordeel uitvoeren. Maar eerst worden nog degenen die bij hem horen getekend. En dan? Dan gaat God dat oordeel uitvoeren en dan wordt er als het ware ingezoomd op die getekende. Dus in Ezechiël zie je eigenlijk dat dus helemaal wordt ingezoomd op het lot van degenen die niet getekend zijn. Dat hoorden we zojuist. En in Openbaring 7 zien we, wordt als het ware ingezoomd op degenen die wel getekend zijn. En dan staat er, en na deze zag ik en zie... Een grote schare die niemand tellen kon. Allemaal getekend. Uit alle naties, alle geslachten, volken en talen. Daar staan ze voor de troon, voor het lam. Daar staan ze bekleed in lange, witte klederen, gewassen, wit gemaakt in het bloed van het lam. Daar staan ze als overwinnaars, met palmtakken in de handen. Daar horen we hun stemmen. De zaligheid zij onze God, de zaligheid zij hem die zit daar op de troon. Daar staan ze, de getekenden die hier veel moesten zuchten. Niet meer hongerend, niet meer dorstend. De zon zal op hen niet meer vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. En zal hun leidsman zijn tot de levende fonteinen der wateren. En dan de zuchters, de treurende, de wenende, de getekende. En God zal al de tranen van hun ogen afwissen. En dan worden ze zalig, zijn ze zalig, zo zalig, zo zalig. Hier wel wat gezucht, maar dan zalig. Thuis, bij vader, in het huis, met de vele woningen. En het zal blijken dat het waar is, hoor. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Een plek voor zuchters, voor tobbers, die hier niet meer konden leven vanwege de ongerechtigheden. Tekent aan hun voorhoofd, door veel lijden ingegaan, maar dan voor de troon. Eeuwig zingen, eeuwig zingen. Kinderen, ik gun je van ganse harte dat je daar mag staan. Als je de Heer Jezus mag dienen, als je hem mag volgen, als je zo jong bent, zul je het misschien niet makkelijk hebben. Zul je misschien wel plagen, dat kan, dat geeft niet. Dan mag je straks eeuwig bij de Heer Jezus zijn. De goede herder die zijn leven heeft gegeven voor de schapen. Laten we eindigen. Dierbare Heer Jezus Christus. Dierbare hoge priester in uw linnenkleed. Ga vanavond de rijen door. Ga ze achterna naar hun huizen. Werp ze op hun knieën en doe ze het belijden, al hun zonden, al hun schulden. Doe ze wenen over de breuk van de dochter uw volks. Teken hun voorhoofden. O dierbare Heer Jezus Christus, wij willen u toebehoren. Wij willen uw teken dragen. Wij willen onze treden in uw spoor zetten. Ja, wij willen de doding van u in ons omdragen. Ja, als het moet willen we gehaat worden van alle mensen. Om straks te mogen staan rondom de witte troon. En u te zien. Lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Heer, het was een ernstig woord vanavond. Nog gaat u rond als de man in het linnen, maar in uw kiel zog de verderfengelen. Geef dat er een haaste geboren mag worden, om des levens wil. Brengt u ons veilig thuis, om de Heer Jezus wil. Heb dank voor wat u gaf. Uw woord kan ons, of schoon we alles missen, steeds weer hart en zinnen strelen. Hoe dierbaar, hoe wonderbaar is uw getuigenis, Heer. Heb dank voor wie u bent en wat u geeft. Verzoen het zondige om Jezus wil. Amen. Eindigen we met elkaar, door met elkaar te zingen. Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. U bent mijn Heer. Ik wil uw teken dragen. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 2 vers 7.